bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Ik wil het met je hebben over de manier waarop we misschien verandering willen brengen in ons leven. En ik denk dat als we niet oppassen, dat we niet een verandering brengen op de manier wat gebaseerd is op genade. Dus ik wil je aanmoedigen om te beginnen, om dit jaar te beginnen met genade. Laten we gaan kijken naar Galaten hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 8. Galaten hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 8. Dat is een brief van Paulus. En hij begint de brief vaak op dezelfde manier. En hier begint hij ook hetzelfde. Het staat voor je, achter me. Maar ik wil je aanmoedigen om het op te zoeken. Ik wil je aanmoedigen om dit jaar om aantekeningen te maken. En om te mediteren en na te denken op het woord van God. Zie, wat we hier aan het doen zijn, is niet alleen maar een vinkje die we afvinken. Ik ben naar de kerk geweest. Maar ik hoop dat wat we aan het doen zijn is, ik hoop dat we realiseren dat geloof komt door horen. En horen komt door het woord van God. En hoe meer woord je in je leven kan implementeren, hoe meer geloof er kan ontstaan. En ik zou je zeggen, hoe meer geloof er kan ontwikkelen in je leven, hoe vruchtbaarder je leven kan worden. Ik geloof oprecht dat geloof een van de belangrijkste aspecten is in ons leven. Ik geloof daarom dat de test in ons leven een test is van geloof. Zie, onze tests in ons leven zijn niet alleen een test van geduld, maar het is voornamelijk een beproeving van ons geloof. Waarom? Omdat God waardeert de kwaliteit van geloof in ons leven. En misschien is 2019 een jaar voor ons om te groeien in geloof. Om de komende 21 dagen, daarom zullen we niet alleen maar bidden, maar zullen we iedere ochtend beginnen met een korte devotional, een korte bijbelstudie. En we willen je aanmoedigen om na de Instagram-sessie om zelf aan de slag te gaan om het woord van God toe te voegen. Ben je klaar voor Galaten hoofdstuk 1 vers 3? Iemand? Dus Paulus begint en zegt, genade zij u en vrede van God de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dit is hoe hij zo'n beetje iedere brief begint. Maar dan gaat hij verder op een ongebruikelijke manier voor Paulus. Hij zegt, die zichzelf, dus Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld overeenkomstig de wil van God de Vader. Wauw, hij begint gelijk met een theologisch hoogtepunt. En dit is de kern van de brief van Galaten. Ik zal het zo verder uitpakken met je. Vers 5, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En dan zegt hij het volgende. Hij zegt, ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Hij zegt, ik verwonder me erover dat jullie zo snel je afwendt. Hij zegt, terwijl er geen ander evangelie is, al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs, zegt hij, als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zou verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, dan zijn ze vervloekt. Wow, thanks Paulus. Maar amazing. Ik wil Galaten 3 vers 1, hetzelfde boek, twee hoofdstukken verder, tot en met 3 voorlezen. Hij zegt, en dit is een beetje het sleutelvers van het hele brief van Galaten. Hij zegt, o, dwaze Galaten. Kijk even naar de persoon naast je en zegt, dwaze Galaten. Dwaze Galaten. Wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van geloof? Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees. Amazing. Een fantastische tekst. Een beetje hard. Maar ik geloof dat we in staat kunnen zijn om dit ons eigen te maken. En ik denk dat als we dit kunnen pakken, dat 2019 anders zou kunnen zijn dan 2018. Laten we met iemand te bidden. Vader God, hier op dit moment danken we u voor de goedheid, de grootheid en de onzagwekkende liefde die we kunnen vinden in de waarheid van uw woord. En we danken u, God, dat u zegt dat als we uw waarheid kennen, dat we werkelijk vrij zullen zijn. En ik bid u voor ieder persoon die hier vandaag is, dit jaar 2019, dat we zullen groeien in uw waarheid. En zullen groeien in het besef en de praktijk van het ervaren van uw brede vrijheid in ons leven. In de naam van Jezus. Amen. Dankjewel, Bo. Toen Elisa geboren werd, mijn tweede dochter, ons middelste kind. De dag voordat ze geboren werd, werd ik 's ochtends verrast met een parkeerboete. Dat was een mooi monumentaal moment in mijn leven. Op de een of andere manier was onze parkeervergunning niet doorgegaan. En dus de gemeente trakteerde ons op parkeerboete. Dus ik dacht slim te zijn. Ik dacht, weet je wat ik doe? Ik moest naar het ziekenhuis toe en weer terug. Dus ik dacht, ik haal gewoon de boete van mijn raam. Doe het in mijn auto. Ga gewoon naar het ziekenhuis. Doen ons ding. Dochter wordt geboren. Amazing. Lachen, tranen in mijn ogen. Fantastisch. 'S avonds laat kom ik weer terug. Zet ik de auto neer. Pak ik mijn boete en doe ik hem gewoon weer onder het raam. Want weet je, double jeopardy, right? Als je één keer ergens voor berecht wordt, dan toch? Als je ergens 3 weken een auto laat staan, dan kun je toch niet 3 weken lang bekeurd worden. Volgende dag, boom, zelfde, nog een boete. Wie van jullie heeft het gevoel dat de wereld onrechtvaardig is, iemand? Hoe onrechtvaardig is dit? En dus op zijn hilkes ging ik de onderhandeling aan met de gemeente. Dus ik schreef een brief. Overigens, wat fascinerend is, is dat zo'n beetje iedereen die een boete krijgt in de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden, denkt dat het onrechtvaardig is. Wie van jullie is met me eens, iemand? Toch? Wie van jullie heeft wel eens een rechtvaardige boete gekregen? Oké, Emmy. Oké, een aantal van jullie. Ik heb nog nooit in mijn leven een rechtvaardige boete gekregen. Iedere boete die ik heb gekregen is simpelweg onrechtvaardig. Het fascinerende is het woord rechtvaardigheid, waar ik vandaag het jaar mee wil beginnen, is een belangrijk thema in de Bijbel. Het woord rechtvaardigheid, zien we het bijvoorbeeld in Romeinen 1 vers 17, waar je hoeft niet voor me op te zoeken, maar waarin staat dat in het evangelie wordt de gerechtigheid van God geopenbaard. Het evangelie bevat de gerechtigheid van God. En Maarten Luther, die opgroeide in de katholieke kerk, interpreteerde dat zoals de kerk het interpreteerde als de gerechtigheid van God is Gods oordeel. In andere woorden, als ik een overtreding bega, krijg ik een boete en het ontvangen van die boete, dat is gerechtigheid. Dat is de rechtvaardigheid van God. Gods rechtvaardigheid in het evangelie, dacht de kerk vroeger, is het lik op stuk beleid van onze God. God die geeft ons wat we verdienen. God is rechtvaardig. De gerechtigheid van God is dat God zijn recht laat zegevieren over ons leven. En geen wonder dat het evangelie niet enorm populair was. Right? Maar waar Maarten Luther achter kwam, was dat het woord gerechtigheid iets heel anders betekende. Dus ik ging in beroep om een boete. En ik ben blij om te vertellen dat beide boetes werden kwijtgescholden. Wie van jullie is er dankbaar voor, iemand? Het is niet mijn ervaring over het algemeen met gemeente Den Haag. Maar de boetes werden compleet kwijtgescholden. Alsof ze onrechtmatig waren uitgedeeld. Wat overigens het geval was, want we hadden een recht op een parkeervergunning die had moeten doorgaan. Dus, en dit is letterlijk wat de gerechtigheid van God betekent. De gerechtigheid van God is wanneer er een overtreding is begaan, maar er een vrijspraak is uitgesproken, waardoor God aan de gelovigen in Christus Jezus een status toekent van gerechtigheid. Dus in de ogen van God, al hebben we een overtreding begaan die een boete verdient, in de ogen van God, dankzij zijn eigen zoon die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, zijn wij rechtvaardig verklaard. In andere woorden, het is alsof ik een boete zou hebben die iemand anders voor mij zou hebben afbetaald. Dus stel je voor dat Ruud Geers zich zo gul zou voelen om te zeggen, weet je wat Lucas, 120 euro, Apart trouwens dat ik precies uit mijn hoofd weet wat 2 parkeerboetes waard zijn. €60 per stuk. Omdat €120, Lucas, ik vind het zo onrechtvaardig. Ik betaal die boete voor je. Dankjewel, Ruud. Amazing. Dus ik betaal die boete voor je. Omdat die boete betaald is, zou ik niet langer die boete hoeven te betalen. In andere woorden, de boete is niet van toepassing op mij. Dat is de gerechtigheid van God. Maar het gaat nog verder. Het gaat zo ver dat niet alleen maar de boete niet van toepassing op mij is. Wat de gerechtigheid van God betekent in de Bijbel, is dat niet alleen de consequentie, de boete, niet voor mij op toepassing is. Maar God ziet het zo. Hij spreekt mij vrij van de overtreding. Hij identificeert, hij rechtvaardigt mij. Hij identificeert mij in Christus Jezus, omdat hij de boete voor mij betaald heeft, als onschuldig. Dus ik krijg een juridische status van rechtvaardigheid. Het is een beetje als mensen die hier in Den Haag rondrijden met een CD-kenteken. Right? De diplomatische kenteken die in feite onschendbaar zijn. Diplomatisch beschermd worden omdat ze een status hebben. Wie van jullie wil zo'n kenteken? Iemand? Lijkt me amazing. Maar zoals de grote profeet uit Transformers zegt, with great power comes great responsibility. En dus laten we daar ook over nadenken. Gelaten 1 vers 4, daar staat, Jezus heeft zichzelf gegeven voor onze zonden, omdat hij ons zal ontrukken aan de tegenwoordige wereld, de slechte wereld, overeenkomstig de wil van God de Vader. Dus hij heeft ons gegeven, hij heeft zichzelf gegeven voor onze zonden. En dat betekent dat wij gerechtvaardigd zijn in Gods ogen. De rechtvaardigheid van God, laat ik iets verder gaan, betekent letterlijk dat wij kunnen bidden naar God. Alsof, of in de positie van zijn enige geboren zoon, Jezus Christus. Dat is wat het betekent om te kunnen bidden in de naam van Jezus. Zie, we denken soms dat in de naam van Jezus een toverspreuk is. Vader God, dat vraag ik u. Oh, wacht even, simsalabim. In de naam van Jezus. Boom. That's it. Nee. Wat het betekent is, we komen voor God in zijn naam. Dat betekent dat wij mede-erfgenamen zijn met Jezus Christus. Dat alles wat Jezus erfde, luister hiernaar, in zijn dood en zijn opstanding van God, dat hij ons deelgenoot heeft gemaakt met de status die hij verkreeg. Wij zijn gegeven in Christus Jezus de status van de gerechtigheid van God in zijn ogen. Dit is essentieel en belangrijk voor de manier waarop we ons leven leven. Want ik zou het evangelie willen definiëren als het evangelie is genade. Zie, het evangelie, het is goed nieuws. Het evangelie van God is letterlijk de boodschap van genade. Soms zeggen mensen, oh, weet je wel, ik weet niet of je het zo hebt gehoord. Oh, er is hypergrace. Alsof er een soort van te veel genade kan zijn. Maar ik geloof dat als we genade zien op een gebalanceerde manier, dat het evangelie van God genade is in de essentie van het woord. En Paulus zegt dit, hij zegt, ik verwonder mij daarover. In vers 6. Dat u zich zo snel afwendt van hem, luister hiernaar, die u in de genade van Christus geroepen heeft. Hij zegt, ik ben er zo verbaasd over, dat jullie zo snel zijn afgekeerd van de God die je überhaupt in de eerste plaats in de genade van God heeft geroepen. En hij zegt, jullie zijn afgedwaald naar een ander evangelie. In andere woorden, hij zegt, de definitie van het evangelie in je denken is helaas afgedreven naar iets wat ik zelf een ander evangelie zou willen noemen. En dan zegt hij vervolgens, niet dat er een ander evangelie is, maar mijn tweede gedachte is, er is geen ander evangelie. Paulus zegt, terwijl er geen ander is, al zijn er sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Weet je wat ik hier mooi aan vind? Er staat niet dat ze geslaagd zijn in het verdraaien. Er staat hier dat ze een poging hebben gedaan om het te verdraaien. Maar Paulus zegt, als je het principe van genade verwijdert van het evangelie, dan is het evangelie niet langer meer het evangelie. Dan is het goede nieuws wat evangelie betekent, niet langer meer goed nieuws, dan is het simpelweg nieuws of fake nieuws. Het is een alternatief nieuws. Het zijn alternatieve feiten. Een mooi nieuw gegeven wat ons gegeven is de afgelopen paar jaar. Alternatieve feiten. Maar als het gaat om het evangelie, zegt God, is er een absolute waarheid. En dat is de waarheid van genade. Je kunt het principe van genade niet verwijderen van het evangelie of religie toevoegen aan het evangelie en het dan nog steeds het evangelie noemen. Paulus zegt, ik verbaas me erover. En het interessante is, Paulus is een jaar geleden bij deze kerken geweest. Hij schreef deze brief en hij was een jaar langer niet geweest. En toen hij de laatste keer was, was hij ervan overtuigd dat de gelovigen een boodschap van genade hadden ontvangen. En is het niet fascinerend hoe snel we geneigd zijn om weg af te drijven van genade? Het is zo gemakkelijk. We gaan naar mijn derde gedachte hier vandaag. We gaan redelijk snel. Maar ik wil een moment nemen om dit te laten inzakken vandaag. En we gaan eindigen met het avondmaal. Luister, het is zo gemakkelijk om het evangelie van God in te ruilen voor religie. Het is zo gemakkelijk. En Paulus zegt, ik verbaas me erover. Ik verwonder me erover hoe snel dat kan gaan. En ik denk omdat dit aan ons gegeven is, dat we zo snel kunnen afzakken van genade naar religie. Van genade naar regels. Naar genade naar onze eigen effort. Van genade naar onze eigen prestaties. Dat het goed is om te realiseren dat voor ieder van ons het simpelweg menselijk is om heel erg snel af te drijven. Wij hebben allemaal de neiging om af te drijven van de kern van het evangelie. Ik denk dat het zo tegennatuurlijk is voor ons, in sommige opzichten, om te leven op basis van genade. Omdat ik denk dat er altijd een soort van iets is in ons leven wat zegt, voor wat hoort wat. Is je wel eens iets gegeven? En dat iemand zo vrijgevig met je is, dat je er moeite mee begint te krijgen. Ik heb het niet over je ouders, met je ouders heb je er geen enkele moeite mee, right? Want die geven je dingen en denken, well, whatever, dat is mijn recht, toch? Ik bedoel, bij je ouders, zelfs al woon je niet meer thuis, je komt thuis in een huis en je doet de koelkast open, pakt melk uit de koelkast, vraagt je af waar de chocolaatjes liggen en je pakt dingen. Want dat is je recht, toch, als een zoon in het huis. Dat is simpelweg een God gegeven recht, dat ouders er zijn om ons te voorzien in onze noden, right? Zijn er ouders die het hiermee eens zijn? Simpelweg, we verwachten van onze ouders dat ze ons geven. Maar als iemand ons iets geeft en we denken van, wow, wat is dit? Weet je wat we vaak zeggen? Volgende keer betaal ik. Right? Zijn er Nederlanders in de zaal? Nederlanders vinden het aan de ene kant makkelijk om te ontvangen, maar aan de andere kant ingewikkeld om te ontvangen. Je hebt één voor me te goed. Als ik iets voor je kan doen, let me know. Weet je wel? Of zal ik de helft doen? Of whatever. En het is op de een of andere manier ongemakkelijk wanneer mensen ons iets geven. Omdat genade, omdat vrijgevigheid is op de een of andere manier iets tegennatuurlijks. Op de een of andere manier willen we iets in ons, wil graag iets verdienen. En er is iets met religie. Religie wil op de een of andere manier een relatie met God verdienstelijk maken, verdienen. We willen op de een of andere manier iets toevoegen, waardoor wij enige vorm van controle kunnen uitoefenen en kunnen zeggen, weet je wat? Oké, het is misschien met God begonnen, maar de laatste 20 jaar heb ik het niet verkeerd gedaan. Dus laten we zeggen dat het 10% God is en 90% mezelf. En zie, het is, en in ons leven is het vaak veel subtieler, right? Zie, niemand van ons zegt, ik heb God niet, of weinig mensen van ons zeggen, ik heb God niet nodig. Op een bewuste manier. Maar onbewust, als we onze doelstellingen voor 2019 opschrijven. Onbewust, als we nadenken over de verantwoordelijkheden die we hebben in ons leven. Onbewust, als we bezig zijn met de dromen van ons leven. Onbewust, als we een doel hebben. Een doel voor een bepaalde relatie of een bepaald financieel doel. Of misschien een doel in ons geloof. Misschien zeggen wij, dit jaar wil ik de Bijbel uitlezen in één kalenderjaar. Het was mijn doel vorig jaar, maar het was me niet gelukt. Het was mijn doel het jaar ervoor, maar dit jaar, God. ga ik het doen. Right? Wie van jullie is er wel eens geweest? Dit jaar ga ik iedere ochtend 6:30 opstaan voor een Instagram gebed. Ik ga het doen. Dit is, ik ga het fixen, God. God, want omdat het 31 december is geweest, heb ik een soort van hernieuwde kracht. Right? Een soort van hernieuwd momentum. Wat ik overigens fascinerend vind. Want ik vind, om eerlijk te zijn, 1 januari vaak de meest deprimerende dag om wakker te worden. Is het je opgevallen dat er een soort van broncode is? Die heeft geprogrammeerd dat in Nederland het altijd op 1 januari grijs weer is 's ochtends. Ik ben altijd zo over verbaasd gestaan. Ik denk van, wauw, we vieren met zoveel bombastiek dat het nieuwe jaar begonnen is. En dan word je wakker en denk van, wauw, wat een grauwe massa. En dan stap je naar buiten en dan zie je dat je hele wijk in rook is opgegaan. Dus je denkt van, wow, dit is het nieuwe jaar. En dan ga je op vakantie naar Schiermonnikoog. En dan zie je wat er allemaal aangespoeld wordt. Dan denk je, wow, wat een amazing nieuw jaar. Het jaar is al begonnen, right? Zoe is al het woord van het jaar. De boot die een aantal containers heeft gedoneerd. Wat heel vrijgevig was. Maar zie je, het is zo gemakkelijk om het evangelie in te ruilen voor religie. Religie kan snel genade ondermijnen. Niet altijd omdat er externe factoren zijn, maar omdat genade zo tegennatuurlijk is. Religie heeft de neiging om ons af te laten drijven van de kern van het evangelie. En we moeten oppassen, mensen. We moeten oppassen, kerk, dat we niet beginnen om een alternatief evangelie te leven. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die een alternatief evangelie hebben. Ik denk dat er, als de basis van ons evangelie niet genade is, dan missen we een onmisbaar ingrediënt. En soms denken we wel eens, Lucas, hebben we het over genade? Really? Kunnen we niet hebben over meer hoogverhevene dingen? Kunnen we niet hebben over meer essentiële dingen? De meer professionele aspecten van ons geloof? Genade is een beginnerstopic. Maar ik zou je willen zeggen, genade is niets voor beginners. Genade is een essentieel ingrediënt in iedere stap van geloof die we zetten. Zie, want Paulus gaat verder en hij zegt, dit is interessant, in Galaten 3. Hij zegt, jullie dwaze Galaten, dit is niet voor jullie, maar dit is voor de Galaten. Okay? Hij zegt, Paulus is zo fel. Hij zegt, jullie stelletje dwazen, zegt hij. Hij zegt, wie heeft jullie betoverd? Wie heeft met jullie gedachten gespeeld om de waarheid niet te gehoorzamen? Luister hier naar. Voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof hij onder u gekruisigd was. Paulus zegt, luister, ik heb jullie laten zien wat de basis is van het evangelie. Jezus Christus, die zichzelf gaf. Daarom begon hij in vers 4 gelijk, om geen tijd te verspillen, om te zeggen van, hey, dankjewel voor jullie gaven, of dankjewel voor jullie reputatie. Wat in Colossenzen zegt, ja, jullie reputatie gaat over de hele wereld. In Filippenzen begint hij met wat goed nieuws. In allerlei verschillende brieven begint hij met een soort van algemene statement. Maar gelijk, bam, de vierde zin. Jezus Christus, die zich voor uw zonde heeft gegeven. Omdat Paulus er zich zo bewust van is, dat de essentie, de waarheid van het evangelie begon om verdraaid te worden in het leven van mensen. En dus genade is essentieel, mensen. Genade is geavanceerd. Genade heeft verschillende lagen en verdiepingen. En ik denk dat we meer en meer kunnen leren van de genade van God. En ik denk dat hoe meer we groeien in ons besef van de genade van God voor ons leven, hoe meer we groeien als persoon in 2019. Hoe meer we kunnen groeien in ons geloof. Want iedere stap van geloof is gefundeerd in de essentie van het evangelie. En dat is genade. Dus Paulus zegt, en ik wil dat je over nadenken. Hij zegt, dwaze gelaten, wie heeft jullie betoverd? Jezus Christus is onder jullie gepresenteerd als gekruisigd. Hij zegt, dit wil ik van jullie vernemen. Hij zegt, hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van geloof? En dit is een retorische vraag. Hij zegt, de geest van God die in jullie leeft, die hebben we niet ontvangen door er ook maar iets voor te doen. De dag van Pinksteren was niet gekomen. Ik zou je dit willen zeggen, sterker nog, de dag van Pinksteren was niet gekomen omdat de discipelen de discipline hadden om 10 dagen te bidden. Soms zie ik dat zo verteld worden, dat mensen zeggen, weet je wat, als we genoeg bidden, dan komt de geest van God. Ik denk dat het waar is, maar ik denk dat de nadruk soms verkeerd gelegd wordt. Ik denk dat als we bidden, we meer openstaan voor Gods werk in ons leven. Maar ik denk niet dat we ook maar iets kunnen doen, dan kunnen afbetalen, om de werking van Gods geest in ons leven af te dwingen. Dus Paulus of Jezus zei niet, hey, werk voor 10 dagen, totdat jullie genoeg gedaan hebben, totdat de geest van God mij zei, nee, hij zei, wacht. Dat is interessant, hij zei, wacht in Jeruzalem. Want luister, ik heb je alles verteld wat je kan horen, maar wat je nodig hebt is een bekrachtiging van de Heilige Geest. En hij zegt, wacht en op de dag die God had aangewezen. De dag van Pinkster overigens was een oud feest. Op de dag die God had aangewezen, waren de mensen die er simpelweg waren. Iedere persoon die er was, en ze waren in eenheid van geest en in eenheid van hart. En toen ze de simpelweg waren, werd de plek waar ze waren gevuld. En ieder persoon werd gevuld door de kracht van de Heilige Geest. En ieder persoon begon te spreken in een nieuwe taal. En in het dialect van de mensen om hen heen vertelden ze over de wonderen van God. Wat mij vertelt dat de Heilige Geest niet spooky is, maar de Heilige Geest een geweldige communicator is. Want hij neemt de moeite om in jouw dialect, om in jouw slang en jouw vocabulaire te vertellen wat God aan het doen is. Dat is amazing. De Heilige Geest is niet freaky, de Heilige Geest is een communicator. De Heilige Geest is slimmer dan je denkt. Maar Paulus zegt, heb je de Heilige Geest ontvangen door hier moeite voor te doen? En sterker nog, hij zegt, de Geest van God in ons. Zie, de Geest van God woont in ons van het moment dat we opnieuw geboren worden. De Geest van Christus, waarbij zegt, hij die één is met God, of hij die van Christus is, is één geest met God. In andere woorden, Gods geest is in ons komen wonen. En Paulus zegt, ons lichaam wordt een tempel van de Heilige Geest. En Paulus zegt, je wedergeboorte, je geboorte opnieuw. Jezus zegt, als je het koninkrijk van God in wil komen, moet je opnieuw geboren worden. En Paulus zegt, de geest van God die in je woont, is dat gekomen door de werken van de wet van Mozes na te leven? Want dit is wat er gebeurde. Dit is wat er gebeurde. Er kwamen Joodse denkers de kerk in. En die zeiden, hey, gelaten. Oh, schattig, jullie hebben Jezus ontvangen. Amazing. Goed nieuws, right? Ja, goed nieuws. Oké. Okay. Nou, Jezus was een Jood. En Jezus hield zich aan de 10 geboden. En de verordeningen en de wet. Dus hier zijn een aantal dingen die je moet doen. Punt nummer 1, besnijdenis. Oeh, gevoelig onderwerp, right? En wat er gebeurde is, de wet van Mozes werd opgelegd aan mensen die begonnen waren zonder de wet van Mozes. En Paulus neemt de tijd om een hele roddel te bespreken over Petrus, die op een gegeven moment kwamen een aantal belangrijke Joodse mensen naar hem toe. En Petrus at eerst met allemaal niet-Joodse mensen en dat soort dingen. En Paulus neemt Bijbelse zendtijd om ons te vertellen dat Petrus zo hypocriet was om op een moment dat die Joodse mensen die van wat die echt wat leiders waren van de kerk, toen ze er waren, opeens zich af te zonderen met zijn Joodse broeders. En Paulus zegt, luister, dit is niet juist. Want hij zegt, door de wet, door het doen van de wet, zal niemand ooit gerechtvaardigd worden. En dit is de gedachte die ik met je wil delen vandaag. Hij zegt in vers 3, bent u zo dwaas, u die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees. Hij zegt, luister, denk erover na. Hoe is God een werk begonnen in jouw leven? Ik weet dat je erover nadenkt. Hoe is God ook maar iets begonnen in je leven? Ik zou je willen zeggen, alles wat we hebben in ons leven is genade. Laten we het praktisch maken in ons leven. Hoe ben je je bedrijf begonnen? Ik zou willen zeggen, ik geloof dat het de genade van God is. God heeft je een gave gegeven. God heeft je talent gegeven. God gaf je een inzicht op een bepaald moment. Misschien denk je, ja, maar ik heb er hard voor gewerkt. Ik heb kwalificaties. De kwalificaties die je hebt is genade van God. Dankzij je omstandigheden ben je in staat om bepaalde kwalificaties te vereisen. Ja, maar ik heb iedere dag opgestaan, ben ik vroeg opgestaan om hard te werken. De zuurstof die je iedere dag inademt is genade. Het feit dat je leeft is genade. En zie, Paulus zegt, hoe ben je begonnen? Je bent begonnen met genade en nu denk je dat je het afmaakt op eigen kracht? Good luck! Zie, en ik zou willen zeggen 2019 op een subtiele manier. Kunnen we de neiging om te zeggen van, weet je wat, 2019 ga ik anders aanpakken. Ik ga 2019 bidden als een man of een vrouw van God. Dit jaar, als vader, word ik een priester van mijn huisgezin. Amen. Oh ja. En we trekken onze geestelijke wapenuitrusting aan. En we laden onze geestelijke revolvers. En we denken, oké, we gaan het eens eventjes anders aanpakken. En op 6, 7 januari, als we maandagochtend opstappen, naar ons werk gaan, komen we erachter dat 2019 in veel opzichten precies hetzelfde was als 2018. Dat 2019, dat we nog steeds een menselijke natuur hebben. Right? En Paulus zegt, luister, denk na over hoe je bent begonnen. En de manier, de genade die God ons gaf toen we begonnen, is de genade die God ons kan geven om verder te gaan. En dat is de genade die God ons heeft gegeven om af te maken wat God in ons begonnen is. Zie, en sommigen van ons maken ons zorgen over onze werkzaamheden, maken ons zorgen over bepaalde aspecten in onze familie, maken ons zorgen over bepaalde aspecten in ons bedrijf en we denken, hoe kan ik in stand houden wat ik begonnen ben? Zie, en de druk komt neer op ons. En ik zou je willen aanmoedigen vandaag om verder te gaan in genade. Kan ik je een andere vraag stellen? Ben je überhaupt begonnen in genade? Zie, sommigen van ons beginnen vanuit een soort van gevoel om iets te bewijzen. En ik zou je willen aanmoedigen om je fundament te leggen in genade. Begin in genade. Start in genade. In relatie, als er iets is wat je wil veranderen. Ik hoop en ik geloof dat God met je is om je te helpen. Maar luister, kan ik je aanmoedigen om te beginnen vanuit genade? Zie, het is zoveel krachtiger om te beginnen met een schone lei. Zie, dit is waarom ik het belangrijk vind om te zien dat we de gerechtigheid van God zijn in Christus Jezus. Zie, wij kunnen bidden naar God vanuit de basis van die genade. En wij kunnen geloven dat God met ons zal zijn zoals hij met Jezus was. Toen Jezus aan het kruis ging om zichzelf te geven als een offer voor de mensheid, was er niets wat Jezus kon doen dan te geloven dat God hem uit de dood zou doen opstaan. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat welke uitdaging je ook voorstaat in het komende jaar, welke uitdaging onze kerk ook voorstaat in het komende jaar, om te zeggen, wat God begonnen is in genade, laten we het genade opnieuw het fundament maken. Dat bent kan er voorkomen. Laten we genade opnieuw het fundament maken. En laten we voortzetten wat God begonnen is in genade. Wie is hier dankbaar voor? Iemand? Misschien een goede toevoeging. Een goede vraag. Als God genadig is. En laten we dit doen. Laten we het avondmaal uitdelen. Op dit moment. We gaan het sap en de voorgesneden stukjes brood uitdelen. En we maakten er vanochtend een grapje over, omdat het is grappig dat het avondmaal heet. Want we doen dit 's ochtends. Het is grappig, omdat Jezus organiseerde een maaltijd en wij doen dat misschien meer klinisch. Maar ik denk dat de methode niet zozeer uitmaakt. Ik denk dat het geloof wat we uitoefenen in onze God uitmaakt. Ik geloof wat we aan het doen zijn met het avondmaal, waar we mee gaan beginnen dit jaar. Onze eerste vruchten van dit jaar is om te zeggen, God, dit jaar beginnen we met een herinnering aan de genade van onze God. Dit is waarom we iedere eerste zondag van de maand, bijna iedere eerste zondag van de maand, een avondmaal doen. Omdat we willen beginnen met onszelf te herinneren aan het feit dat dit de basis is van ons geloof. Misschien is een goede vraag, waarom maakt het nog uit wat ik doe? En Paulus zegt dit. Jezus Christus heeft zichzelf gegeven voor onze zonden. Maarten Luther zegt deze zin. Definieert hoe groot onze zonden zijn. Hij gaf zichzelf. Dit is hoe groot zelfs maar één zonde is. Dat het vereiste dat Jezus zichzelf gaf. Hij zei niets en niemand kan iets doen om onze zonden weg te nemen. Behalve Jezus. Dat is mijn eigen interpretatie ervan. Maar niets. Maarten Luther zei, ik ben gaan inzien wat de gerechtigheid van God is. Maar ik realiseer me dat zelfs maar één zonde vereiste dat Jezus Christus stierf voor mij. Dat hij de boete betaalde voor mij aan het kruis. Dit is hoe groot iedere zonde is. Maar tegelijkertijd zei hij, ik heb hier een citaat voor je op het scherm. Hij zei, we kunnen onze zonde niet zien als onbelangrijke details. Right? Onze zonden zijn niet onbelangrijke details. Het is niet iets wat we zomaar kunnen zeggen, oh, er is genade, dus het is onbelangrijk. Nee, één zonde vereist het bloed van Jezus. Maar tegelijkertijd zegt hij, aan de andere kant kunnen we ze niet zien als zo verschrikkelijk dat ze ons tot wanhoop drijven. Is God goed? Maarten Luther zegt, Jezus heeft zichzelf gegeven voor onze zonden. Luister hiernaar. Jezus heeft zichzelf niet alleen maar gegeven voor de grote zondes, de big five. Maar Jezus heeft zichzelf gegeven voor iedere vorm van zonde in ons leven. Iedere vorm van zelfzuchtigheid in ons leven. Maar tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat er genade is. Dat zonde ons nooit kan drijven naar wanhoop. Dat we nooit kunnen zeggen, oh, omdat ik niet perfect ben. Omdat ik niet compleet ben. Omdat ik 2018 fout heb gemaakt. Heb ik geen kans in 2019. Nee, laten we beginnen met genade. En laten we verder gaan met genade. Laten we niet de druk leggen op onszelf. Laten we de last leggen op Jezus. Zijn last op ons leggen. Zijn last is licht. En zijn juk is gemakkelijk. Is er iemand in de kerk die hier enthousiast voor is? En heel praktisch. Laten we op dit moment al onze zorgen, al onze angsten, al onze teleurstellingen, al onze pijn, al onze hoop, al ons verdriet en al onze vreugde, laten we het neerleggen bij Jezus. En laten we zeggen, God, het begin van dit jaar, laat ik achter me wat er achter me ligt. Ik vergeet de dingen van het verleden en ik kijk uit naar de toekomst die God voor mij heeft in Christus Jezus. Met mijn pijn en met mijn teleurstelling. Met mijn vreugde en met mijn hoop. Ik bouw mezelf niet op wat ik gedaan heb. En ik breek mezelf niet af op wat ik verkeerd gedaan heb. Ik begin en ik ga verder. En ik maak af door genade wat God in mij begonnen is.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.